Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de herdiening hier aanwezig om u verder van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku. Het programma De Wonder van Indonesië, het had Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het recente nieuws. En de eerste nieuws voor vandaag is: president pas op voor handelstrends van andere landen. Luisteraars, de tweede nieuws: regering van Indonesië een beroep doen op de ambassadeur van Saudi-Arabië in verband met de doodstraf van Zaini Misrin. De Indonesische regering heeft de Saoedische ambassadeur in Indonesië, Osama bin Muhammad Abdullah, opgeroepen om te protesteren tegen de executie van Indonesische migrerende werknemers Zaini Misrin op zondag 18 maart in Mekka, Saudi-Arabië. De oproep werd gedaan door de directeur-generaal voor Azië-Pacific en het Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Desra Percaya. Dit werd op maandag 19 maart 2018 door de directeur-generaal van Bescherming van Indonesische Staatsburgers, Indonesische Juridische Entiteit Lalu Muhammad Iqbal, in zijn persconferentie in Jakarta overgebracht.
Peacekeeping operations itu salah satu dari dua fokus Indonesia, selain itu kan kreatif industri.
De Indonesische regering heeft een formeel protest ingediend en om een verklaring voor dit incident gevraagd. Vanmiddag heeft de directeur-generaal voor de Azië, Pacific en Afrika de Saoedische ambassadeur in Jakarta opgeroepen. Men mag zich zorgen en protesteert tegen de uitgevoerde uitvoering zonder kennisgeving en gedaan met uitsluiting van het feit dat het nieuwe PK-proces loopt. De tweede dient tegelijkertijd een officiële nota in die het proces overbrengt. De protestnota volgens Lalu Muhammad Iqbal werd ook overgedragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië via de Indonesische ambassadeur in Riyadh, Agus Maftu Abe Gabriel, op dinsdag 20 maart. Volgens hem heeft de regering van Indonesië geen officiële kennisgeving ontvangen voorafgaand aan de uitvoering. In feite bevindt de zaak zich nog in het beoordelingsproces. Zaini Misrin's eigen advocaat heeft sinds januari 2018 een tweede PK ingediend. De eerste aanvraag voor een PK-petitie die eerder in 2017 werd ingediend is door de Saoedische regering verworpen. Luisteraars, nu gaan we naar de derde nieuws. De Indonesische regering heeft Zaini Misrin verdedigd om aan executie te ontsnappen. De directeur-generaal van Indonesian Citizen Protection, Indonesische juridische entiteit, Lalu Muhammad Iqbal, verklaarde dat de Indonesische regering via het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, samen met haar staf Indonesische migrantenarbeiders, sterk heeft verdedigd Zaini Misrin gestraft dood in Mekkah, Saudi-Arabië. Tijdens een persconferentie in Jakarta op maandag 19 maart legde hij uit dat de regering van Indonesië sinds 2004 verschillende inspanningen heeft geleverd, waaronder de afgifte van diplomatieke nota's en de benoeming van juridische adviseurs of advocaten om de zaak te bewaken.
Setidaknya sejak tahun 2004. Tenminste
sinds 2004 heeft het beschermingsteam van Indonesische burgers bij het consulaat-generaal van Jeddah en de ambassade van de Republiek Riyadh tenminste 40 bezoeken aan de gevangenis gebracht. En we hebben het gezin al 3 keer gefaciliteerd om Saudi-Arabië te bezoeken. Tenminste binnen die periode hebben 42 diplomatieke notas en de brieven verzonden door het consulaat-generaal van Jeddah, de ambassade van Riyadh, evenals een persoonlijke brief van onze ambassadeur in Riyadh. Vervolgens voegde Muhammad Iqbal eraan toe dat de 6e president Susilo Bambang Yudhoyono en de huidige president van Indonesië Joko Widodo ook 3 maal een brief hebben gestuurd naar de koning van Saudi-Arabië, koning Salman, om de zaak van Zaini Misrin te herzien. Bovendien wordt minstens 3 keer het nummer van Zaini Misrin door de president benoemd in een besloten ontmoeting met de Saoedische koning van Arabië. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, heeft deze kwestie ook 3 maal aan de orde gesteld met de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië. Luisteraars, de vierde nieuws. Indonesië heeft het potentieel om vredesmacht met MIGTA te ontwikkelen. Indonesië wordt beschouwd als goed in staat om vredeskrachten ter wereld te ontwikkelen, hoewel er weinig verschil is met de innovatielidstaten van MIGTA, namelijk Mexico, Indonesië, Zuid-Korea, Turkije en Australië. Er wordt gezegd dat een van de auteurs van het boek MIGTA, Huidige Situatie en de Weg Voorwaarts door Nanon Srianto, op maandag 19 maart 2018 in Jakarta. Nanto, die ook onderzoeker is van het Indonesian Institute of Science of LIPI, zei dat Indonesië al over goede middelen en duidelijke doelen beschikt met betrekking tot de ontwikkeling van vredestroepen.
Peacekeeping operations itu salah satu dari dua fokus Indonesia. Selain itu kan kreatif industri.
Vredes handhaving operatie het is een van de 2 fokus van Indonesia. Daarnaast is het kreatieve industrie. Nou, mijn idee is eerst Indonesia heeft al een duidelijk doelwit. Indonesia heeft goede middelen. Als ik meer wil toevoegen aan hoe Indonesië het probleem van niet-ondernemerschap omwerpt, dat is zwak in vredeshandhaving, dat we nog steeds problemen hebben. Het probleem van wat voor soort interventie van Indonesië en MIGTA zelf er nog steeds is, is een verschil. Maar Indonesië heeft instellingen en apparaten die die richting kunnen onderzoeken. Dus Indonesië om zich op dit gebied te concentreren is al genoeg in lijn genoeg doelwit. Nanto Srianto voegde eraan toe dat de kracht van Indonesië in de vredesmacht sterker zal zijn als Indonesië in juni wordt gekozen als niet-permanent lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad van 2019 tot en met 2020. Aan de andere kant gaf hij echter ook toe dat MIGTA tot nu toe niet zo bekend is in de gemeenschap. Daarom hoopt hij ook dat er voor de eerste keer een bijeenkomst van de hoofden van de MIGTA-lidstaten zal zijn. MIGTA is opgericht in 2013 aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Is een innovatief partnerschap die gericht op economische en wereldvrede. Dit jaar werd Indonesië de coördinator of voorzitter van het MIGTA Samenwerkingsforum dat het thema van het realiseren van internationale vrede en veiligheid introduceerde. Daarnaast benadrukt het thema het belang van economische groei die wordt ondersteund door de creatieve economie. Luisteraars, nu schakelen we naar de laatste nieuws. India-Indonesië Infrastructuurforum hield voor de eerste keer. Het Infrastructuurforum India-Indonesië werd voor de eerste keer gehouden door de Indiase ambassade en het coördinerende ministerie voor het ministerie van Binnenlandse Zaken op maandag 19 maart in Jakarta. De coördinerende minister van het ministerie van Zeewezen, Luhut Binsar Panjaitan, zei dat het forum een voortzetting is van het bezoek van president Joko Widodo aan India enige tijd geleden. Het verwelkomt Indiase bedrijven in Indonesië en benadrukt dat infrastructuurontwikkeling de prioriteit van Indonesië is. Voor de Indiase en Indonesische delegaties zei Luhut dat het investerings- en economische klimaat in Indonesië beter wordt. Volgens minister Luhut zijn veel Indiase bedrijven bereid om te investeren in infrastructuurprojecten in het land. En een van de interessante vormen van beleggen is elektriciteit.
Macam mereka mau di listrik, mau di jalan, mau di airport, mau apa lagi tadi?
Ze willen in elektriciteit, willen op de weg, op het vliegveld, in waterkracht, zeehaven, dus veel. De farmaceutische industrie en IT. Ze zijn ook erg geavanceerd. Inderdaad, omdat blijkbaar de PLN die ze hebben 20-30% goedkoper kan zijn. Wel nu, we willen hoe dat zien. Als het waar is, waarom niet? Juist omdat consumenten uiteindelijk ook goedkoper zijn. Minister Luhut legde verder uit dat het op dit moment niet weet hoeveel de waarde is van investeringen die India moet doen als ze met Indonesië werkt. Daarom is het afhankelijk van het investeringsproject dat moet worden samengewerkt. Tijdens het evenement was ook aanwezig minister van Transport Budi Karya Sumadi en ambassadeur van India in Indonesië Pradeep Karawat. Ongeveer 30 delegaten van hoog niveau en Indiase CEO's waren aanwezig. Dit forum werd ook bijgewoond door 80 industriële partners uit Indonesië die zich bezighielden met infrastructuur. De Indiase ambassadeur in Indonesië, Pradeep Karawat, riep India en Indonesië op tot grotere synergieën in de industriële sector, vooral in infrastructuursector. Luisteraars, dat was het recente nieuws voor vandaag.
Commentaar. Het uitzicht van RRI Worlddienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het commentaar voor vandaag. En de topic voor vandaag commentaar is verkiezingsuitslag van Rusland. De Centrale Verkiezingscommissie van Rusland op zondag 18 maart meldde dat tot 67% van de kiezers stemde voor verkiezingen in Rusland en dat uit een tijdelijk verslag van meer dan 75% Vladimir Poetin was gestemd. Hoewel de cijfers nog steeds aan de gang zijn, hebben waarnemers ervoor gezorgd dat het voormalige KGB-lid, de geheime dienst in de Sovjet-Unie, voor de derde keer teruggaat om Rusland voor de volgende keer en 7 andere kandidaten opzij zet. Poetins overwinning heeft gemengde reacties van bijna de wereldleiders opgeleverd, zoals geciteerd door Deutsche Welle. De herverkiezing van Vladimir Poetin heeft gemengde gevoelens teweeggebracht in heel Duitsland, waaronder op het hoogste niveau van politieke macht. In een persconferentie op maandag 19 maart zei de Duitse woordvoerder van de regering, Stefan Seibert, dat de Duitse broodskanselier Angela Merkel felicitaties zou sturen voor de overwinning van Poetin. De Chinese leider Xi Jinping, waarin hij Shinzo aanhaalde als facilitaties voor de overwinning van Poetin, zei ook dat China wil samenwerken met Rusland en de betrekkingen tussen de twee landen op een hoger niveau wil brengen. En de Venezolaanse president Nicolas Maduro zei dat Venezuela de bilaterale banden met Rusland zou verbeteren na de verkiezingsoverwinning van Poetin. vooral op het gebied van het internationale beleid voor het creëren van wereldvrede. Ondertussen had oppositiefiguur Alexei Navalny, die verbannen was om deel te nemen aan de verkiezingen, zijn supporters eerder gevraagd om de stem die hij nep noemde te boycotten. Hij beweerde meer dan 33.000 waarnemers in het hele land te hebben gestoord en zei dat er ongekende schendingen waren geweest. De Russische verkiezingscommissie ontkende echter beschuldigingen van fraude. De komst van Poetin na de ineenstorting van de Sovjet-Unie is inderdaad voorzien door de beroemde Franse astroloog Nostradamus in de 15e eeuw. Volgens die voorspelling zal er een man in Rusland zijn die de glorie van de Sovjet-Unie terug zal brengen met dezelfde kenmerken als Poetin. Ondanks Poetins toestand hoopt de wereld dat de overwinning van Poetin een echte bijdrage kan leveren aan de wereldvrede. Van het einde van het Koude Oorlogstijdperk is de hegemonie van de westerse machten heel duidelijk. Bijna de westerse landen nemen deel aan het Verenigde Naties vredesopbouwprogramma in conflictgebieden zoals in het Midden-Oosten naar Aziatische landen. Daarom wil Rusland graag een rol spelen bij het oplossen van verschillende conflicten. Bovendien wordt de stabiliteit van de regio, het politieke programma van het gekozen regime van de president, in de toekomst en wordt de glorie hersteld als een supermacht. Maar de overwinning van Poetin deze keer zal een zwaardere last dragen te midden van bedreigingen van steeds meer geïsoleerd Rusland als gevolg van bedreigingen van westerse sancties tegen beschuldigingen van poging tot moord op voormalige Russische agenten in Groot-Brittannië. Als mede-Amerikaanse sancties tegen Russische beschuldigingen die interfereren met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We zullen beginnen met de gebeurtenis van de dood van Nurtanio Pringgo Adisorio, de pionier van de Indonesische luchtvaartindustrie. Nurtanio Pringgo Adisorio met Viveco Supono maakte het Zogling NWG zweefvliegtuig of Nurtanio Viveco Glider in 1947. Hij maakte het eerste Indonesische metalen en gevechtsvliegtuig met de namen Sikumbang, vervolgens Kunang Kunang en Grasshopper en Wren. Nurtanio stierf bij een vliegtuigcrash die plaatsvond op 21 maart 1966. Hij voerde een testvlucht uit met Aero 45 of AREF vliegtuigen die zijn aangepast door de tank extra brandstof te geven. Vanwege zijn grote inzet na de dood van Nurtanio werd zijn naam vereeuwigd in de naam van de vliegtuigindustrie, de vliegtuigindustrie Nurtanio, nu PT Dirgantara Indonesia. Luisteraars, nu gaan we verder met de andere gebeurtenis, de Wereldpoesiedag. Vandaag is gericht op het geven van mensen de mogelijkheid om hun gedichten en schrijvers te waarderen en te ondersteunen. Ook vandaag worden overheidsinstellingen, leraren, gemeenschappen en individuen gevraagd om deel te nemen aan de Dag van de Wereldpoëzie te promoten. De Wereldpoëziedag, die op 21 maart werd herdacht, werd in november 1999 door UNESCO goedgekeurd. Ze geloven dat poëzie tot nu toe in de oudheid een belangrijke rol speelt in de geschiedenis, kunst en cultuur van de samenleving. UNESCO wil ook dat de geest die is beschreven in hun poëziefestival Nieuw Leven wordt ingeblazen. Ze bevestigen ook dat de relatie tussen poëzie en andere kunstwerken, zoals drama, dans, muziek en schilderkunst, niet verloren gaat in de tijd. De eerste Wereldpoëziedag valt op 21 maart 2000. Luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van de Wereldbosdag. De Wereldbosdag wordt als eerste herdacht op 21 maart 2013 op basis van de resolutie van de Verenigde Naties 28 november 2012. Deze verjaardag wordt jaarlijks gevierd om de visie van de Bosmissie en de verbanden met klimaatverandering over de hele wereld te delen. Evenals de strategieën die moeten worden ondernemen. Jaarlijks verdwijnt 13 miljoen hectare bos. Naast bosverlies gaan ook ecosystemen verloren, waaronder zeldzame plant- en diersoorten. Ontbossing zorgt ervoor dat 12-18% van de CO2-uitstoot in de wereld wordt geabsorbeerd en die waarde komt overeen met de CO2-uitstoot van transport wereldwijd. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Nationale Cosmetica groeit 20%. De nationale cosmetica-industrie kende vorig jaar een vrij hoge groei van meer dan 20%. Dit werd verklaard door minister van Industrie, Erlangga Hartarto, in zijn schriftelijke verklaring op 19 maart 2018. Volgens Erlangga heeft het ministerie van Industrie de cosmetica-industrie als een belangrijke pijlersector geplaatst, zoals vervat in het Nationale Ontwikkelingsplan van het jaar 2015 tot en met 2035. Minister van Industrie zei de cosmetica-industrie in het land verhoogd met 153 bedrijven in 2017. Dus nu het aantal bereikt meer dan 760 bedrijven. Het totaal van 95% van de nationale cosmetica-industrie kwam vanuit een kleine sector en middelgrote industrieën en de rest van grootschalige industrieën. Van middelgrote en grote industrieën kunnen sommigen hun producten naar het buitenland exporteren, zoals ASEAN, Afrika en ook het Midden-Oosten. In 2017 bedroeg de exportwaarde van nationale cosmetica producten tot $216.99 miljoen, een stijging ten opzichte van het jaar 2016 van $470.30 miljoen. Minister Erlangga legde uit: Indonesië is een van de cosmetische markten die groot genoeg is. Dus je bedrijf zal prospectief en veelbelovend zijn voor producenten die hun product in het land willen ontwikkelen. Het potentieel van deze binnenlandse markt kwam vanuit het toenemende van een aantal jonge mensen. Bovendien begon de cosmetica-industrie samen met de tijd ook te innoveren op cosmetische producten voor mannen en ook kinderen. Een ander potentieel is de trend van mensen om natuurlijke producten of terug naar de natuur te gebruiken, waarmee de mogelijkheid wordt geopend voor het verschijnen van cosmetische producten die gemaakt van natuurlijke producten zoals een spa-producten vanuit Bali. Volgens Erlangga zijn spa-producten vrij populair bij buitenlandse toeristen. De minister hoopt met goede branding nationale cosmetische producten succes kunnen bereiken. En zoals cosmetische producten uit Zuid-Korea. Erlangga gelooft dat vanuit het hoogtepunt van grondstoffen Indonesië veel voordelen heeft door middel van biodiversiteit, zowel van het land als van de zee. Marine zeewier en marine collagen kunnen bijvoorbeeld worden ontwikkeld op lokale en mondiale markten, evenzo met landprodukten zoals aloe vera plant. Minister van Industrie hoopt ook dat de nationale cosmetica-industrie actief kan samenwerken in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met onderzoeksinstituten en universiteiten. Het heeft tot doel productie-innovatie te creëren volgens de huidige marktbehoeften. Daarnaast vergt het enorme promotie van lokale cosmetische producten, zodat het op de internationale markt beter bekend kan zijn. Minister Erlangga citeerde Zuid-Korea door steeds cosmetische pakketten als souvenirs aan te bieden. Het ministerie van Industrie merkte op dat Indonesië na China, India en Korea als de vierde plaats bekleedt als een kruiden- of kruidenproducent in de wereld. Er zijn 30.000 soorten kruidenplanten gekweekt in Indonesië die ook kunnen worden gebruikt voor de cosmetica-industrie. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met Miss Sabrina in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voyenews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u over een van de traditionele dans vanuit West Kalimantan. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, West Kalimantan is een provincie met een verscheidenheid aan traditionele dansen die een van de verschillende culturele gewoonten die nog steeds worden bewaard. En meestal hebben verschillende dansen verschillende functies. Net als Monong dans, deze dans bekend als een van de religieuze rituelen die worden gebruikt om te vragen om genezing van zieke mensen. Luisteraars, Monong dans is een dans uit West Kalimantan die als doel heeft de ziekte te behandelen voor een van de bewoners van de Dayak-stam. In de oudheid werd de dans ook bekend als Manang dans, exclusief uitgevoerd door de dukun of oudsten van de Dayak-stam. Ze zullen dansen en bepaalde toverspreuken lezen. In de praktijk moeten de families van zieken aanwezig zijn in het proces van het reciteren van de mantra om de ziekte te verwerpen en ze moeten deze proces volgen. Het proces van deze dans wordt vergezeld door een aantal traditionele muzieksinstrumenten en toffe spreuken beloofd aan de schepper, zodat de zieke mensen weer kunnen helen. Luisteraars, de beweging in Monongdans wordt meer benadrukt op de beweging wanneer de shaman een genezingsritueel uitvoert. De beweging is een beweging wanneer een shaman of ouders spelling lezen en dansen uitvoert. In de show zullen dansers typische Dayak-kleding dragen. Dansers zijn ook uitgerust met verschillende gereedschappen die worden gebruikt voor rituelen. Luisteraars, hoewel in de oude tijd Monongdans werd gehouden met het doel om de zieken te genezen, is deze dans nu voor andere doeleinden gebruikt en onder hen als entertainmentgemeenschap. Natuurlijk voegde deze dans in zijn ontwikkeling ook veel creaties en variaties van beweging toe. Die creaties worden gedaan om de traditionele kunst van de Dayak-stam in West-Kalimantan te behouden. Bovendien is het ook gedaan voor de show ziet er interessant uit, maar nog steeds niet elimineren de waarden daarin. Tegenwoordig wordt de dans vaak uitgevoerd op de traditionele shows zoals Bemanang of Balian, gastvrije gasten en ook culturele festivals. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Monongdans vanuit West-Kalimantan. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Ine Herdiani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Komen het volgende programma Spreek maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Luisteraars zijn weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service, de Stem van Indonesië en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is die restaurant. Of in het Nederlands betekent in het restaurant. Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprek voorbeeld met titel Die restaurant. Of in het Nederlands betekent in het restaurant geven. Luister goed naar het gesprek tussen Tony en de ober.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Okay, saya pesan sate.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema voor vandaag vertellen. Luister goed naar de woorden en de uitdrukkingen. Enak. Enak in het Nederlands betekent lekker. Paling enak. Paling enak. In het Nederlands betekent het lekkerst. Makanan apa yang paling enak di sini? Makanan apa yang paling enak di sini? In het Nederlands betekent wat is het lekkerste menu hier? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? In het Nederlands betekent zijn er andere menu? Saya pesan sate. Saya pesan sate. In het Nederlands betekent ik wil graag sate. Om het lekkerste menu te vragen, zeg maar makanan apa yang paling enak di sini. Om het bekendste menu te vragen, zeg maar makanan apa yang paling enak dan terkenal di sini. De andere voorbeeld. Restoran apa yang paling murah di sini? Restoran apa yang paling murah di sini? In het Nederlands betekent welke restaurant is hier het goedkoopst? Dus luisteraar, gebruik maar het woord paling voor de superlatief. Bijvoorbeeld, paling murah of het goedkoopste, paling tinggi of het hoogste, paling enak of het lekkerste, en paling bagus of het best. Voor we beëindigen dit programma Spreek Maar Bahasa met het thema die restaurant of in het restaurant, luister maar nog een keer naar het gesprek tussen Tony en de ober.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Okay, saya pesan sate.
Luisteraars, we hebben een oefening voor u. Dit oefening gaat over onze oude lesmaterialen. Noem maar uw naam. Waar komt u vandaan en wat is uw adres in het Indonesisch? Beantwoord maar deze vragen met begroeting eerst en stuur uw stemopname naar onze e-mailadres voi@voinews.id. Nog een keer, luister goed. voi@voinews.id. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! We zijn weer terug met mij in de Herdiani en dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De
the Music Hook Fund Indonesia. Presented Indonesia Music and Liches.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met me Sabrina in het programma Music Hook van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes introduceert. En in deze editie presenteren we liedjes van de muziekgroep The Massive. En als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje met de titel Cinta Ini Membunuhku. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Cinta Ini Membunuhku door The Massive. The Massive is een band gevormd in Jakarta, 3 maart 2003. De leden van The Massive zijn Rian als zangeres, Kiki als gitaar, Rama ook als gitaar, Re als bassist spelers en Y als drums. De naam The Massive is afkomstig van een woord in het Engels dat massive is en eigenlijk erg groot betekent. Voor het personeel van The Massive wordt het woord massive geïnterpreteerd als een hoop om zo goed mogelijk te kunnen werken in de Indonesische muziekscene. Ondanks de oprichting in 2003 steeg de nieuwe naam van The Massive in 2007. The Massive's fame werd gewonnen dankzij het winnen van een muziekscompetitie. Tot nu toe sloot The Massive zich aan bij de topgroepen van Indonesië. Luisteraars, voordat we verder gaan, luisteren we naar een liedje met de titel Pergilah Kasih. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Pergilah Kasih door The Massive. Tot nu toe heeft de Massive 8 albums geproduceerd, namelijk Menuju Nirwana in 2006, Perubahan in 2008, Special Edition Mini Album in 2009, Perjalanan in 2010, Persiapan in 2012, Hidup Lebih Indah 2014, and The Massive with Rive in 2016, and the laatste, The Massive in 2016. De meeste werken van The Massive hebben de liefde als thema, maar sommige bevatten ook levensmotieven zoals Jangan Menyerah. Bijna alle nummers van The Massive kregen ook een positieve reactie van muziekliefhebbers in Indonesië. De bekendheid van het nummer The Massive is misschien niet langer een verrassing, want veel Indonesische muzikanten vragen vaak om een lied van Rian, zanger van The Massive. Luisteraars, we zijn aan het einde van vandaag editie met de topic The Massive. Als de afsluiting van vandaag editie luisteren we naar een andere twee liedjes van The Massive met de titel Melody en Tak Punya Nyali. Veel luisterplezier en tot volgende editie.
Engkau bagai melodi yang selalu mengalun indah. Engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain kamu yang aku cinta. Selalu ada, berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Mungkin ku tak selalu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang lain selain cinta. Saat ku kuat dan jatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Jatuh,
Vanuit Jakarta, RRI World News, de stem van Indonesië. RRI World News, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
We zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of 19 uur tot en met 20 uur UTC. Op frequentie korte golf 1515 en 9525 kHz, u kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres datsprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat nummer 4-5, Jakarta 10110 Indonesië. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie korte golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Worldins, the STEM Fund Indonesia, informeren, verbinden en vereren.